Hallo, ik ben Sven Pede, winnaar van de Mol 2022. En na vorig jaar ben ik Jules de Koster meer dan beu. Behalve als hij te horen is in de gloednieuwe mediapodcast Achter de Schermen.
Ja, aflevering 2. Met een heel mooi kransje aan mensen vandaag om de afgelopen mediaweek te bespreken. Niet waar, chef?
Absoluut, ik ben er ook weer.
Je bent er ook weer bij. En het is eigenlijk een beetje een heldenaflevering. Want er zitten hier twee persoonlijke helden van mij, van ons beiden, denk ik. Twee zeer grote namen, mooie affiche. Onder andere de winnaar van een Kastaar.
Jij toch in gewoon? Ah nee.
Ja, jij ook.
Ah ja, allebei.
Twee winnaars van Kastaren.
Kastaren, denk ik.
Kastari.
Dus we hebben twee winnaars van Kastaars. En de eerste is onze media-insider. Iemand recht uit de sector die ons alle geheimen kan melden. En dat is deze week Jelle de Beulen.
Jelle de Beulen.
Welkom,
dank
Jelle
u.
De Beulen. En daarnaast is er ook nog iemand die vaak verward wordt met Kevin Janssens. Want hij presenteert ook een heel spannend spelprogramma. Gilles de Koster.
Hallo.
Welkom. Hallo. Niet achter mij de bermen. Niet achter twee dorpskernen. Nee. Maar achter de schermen. We zijn natuurlijk nog in het beginstadium van deze podcast. Wat vonden jullie van de begingeneriek?
Kastaarwaardig.
Ja. Kastaarwaardig.
Zou ik durven zeggen.
Ja. Oh, zou je hiervoor Kastari kunnen winnen?
Ja, er zijn podcasts, hè.
Ja, ja.
Zeker en vast.
Birgit van Mol is... ja, die moeten we pakken, hè.
Wow,
dat heb jij gezegd, Pieter Jan.
Nee, maar ze kunnen maar één keer een Kastaar winnen. Met hetzelfde. Ja. Dus dat Birgit een nieuwe podcast... Zit je op de hoogte van de media, eigenlijk?
Jawel, jawel.
Chance dat je een insider hebt, hier.
Gilles, vertel eens. Hoe was jouw week achter de schermen?
Behoorlijk voor de schermen, eigenlijk.
Voor de schermen?
Ja, wegens de start van de Mol.
Ah ja, juist, natuurlijk. Ja,
dus dat is een beetje wat mijn week heeft bepaald, zal ik maar zeggen. Maar heel, heel blij en heel gelukkig.
Vele interviews gegeven?
Nee, niet zoveel. Dat vond ik heel goed.
Teleurstellend?
Nee. Vind ik heel, heel goed dat we er heel weinig hebben gegeven. De Mol heeft dat ook niet nodig, denk ik.
Haat dus je interviews?
Ik ben er niet zo tuk op. Ja. Oh. Nee, ik vind dat niet zo tof. In tegenstelling tot podcast en niet alleen deze. Maar
interview is eigenlijk.
Ja, ik weet het, maar hier wordt geen clickbait van gemaakt.
En, dat valt nog te bezien.
Voorlopig.
We gaan Birgit van Mol pakken. Direct al.
Ja. Maar zo, die eerste aflevering, hoe beleef je dat dan? Want wij weten het natuurlijk een klein beetje. Wij zaten afgelopen zondag samen, Jeff, in Café de Mol. Nota bene, vlak naast deze studio, deze prachtige studio waarin deze podcast wordt opgenomen, bevindt zich Café de Mol. Wat kunnen we zeggen, inside informatie, geen echt café is, maar een geconstrueerd café?
Appla, een eerste geheim.
Eerste media geheim. Ja. De toog, je kunt niks bestellen aan een toog, je moet naar een andere toog.
Ah, echt?
Ja.
Er staat gewoon een figurant in.
Ze gaat uit de glas te spoelen.
En daar waren wij zondag ook, natuurlijk, om weer een recap te zien. Maar we zagen jou ook in het publiek zitten.
Ja, wel, vanachter. In de regie. Ik ben toch nog even afgekomen om te kijken wat de reacties waren op Matteo. En op de eerste aflevering in het algemeen. En ik vond dat er veel gelachen werd, dat was tof.
Ja.
En goede reacties. Het is altijd wel een stresske.
Ja.
Want je zit er wel 8, 9, 10 maanden mee bezig in een of andere donkere tunnel en in een redactielokaal dat op slot gaat. En ineens laat je het zien aan iedereen. Hè.
En was je niet te veel aan het balen?
Over Matteo?
Omdat hij er al direct uit ligt.
Een heel klein beetje. Want ik had op zijn minst een week lang willen zien wat de mensen zouden zeggen over een acteur. Ze zullen het toch niet gedaan hebben. Maar anderzijds, het is ook wel mooi. Hij heeft een kans gehad en heeft die niet benut. En de Mol is en blijft voor de onbekende Vlamingen, wat nog altijd 100% mijn overtuiging is.
Ik vraag me toch af, waarom hebben jullie geen safety ingebouwd?
Maar je kunt geen safety inbouwen.
Hoe vaak is het niet al gebeurd dat de afvaller van de eerste
toch
aflevering
nog.
Toch nog terug kan komen?
Ja, omdat het zo vaak is gebeurd, toen het is niet. Hè.
Voilà. Het zou wel flauw zijn dan.
Het zou een beetje
geval.
Flauw zijn, ja. Ik vind het heel leuk om te zien. Het was ook een experiment. En dat hebben we nu gehad. En nu gaan we verder met de andere 9.
Ik zag die BMW er wegrijden en ik denk, en nu gebeurt er nog iets. Maar het was een lamp die viel.
Ja.
En want er moet ook altijd op het einde van de eerste aflevering moet er zoiets zitten.
Ik ben heel benieuwd naar waar er op het einde van deze podcast gaat gebeuren.
Wat hier zal omvallen.
De cliffhanger voor volgende week. Jelle, hoe was jouw week achter de schermen?
Bah, ja, relatief saai in die zin dat ik de hele tijd aan het schrijven ben. Dat is toch de mindere fase van het maken van eender twa.
Is dat echt? Vind je het draaien leuker dan schrijven? Het gaat over Nonkels.
Nonkels, voilà. Dus nieuwe seizoen van Nonkels. Van Nonkels die we deze zomer vanaf augustus draaien tot ergens eind november. Dan 3 maanden monteren en dan zal dat ergens voorjaar, volgend jaar op Levier en streams te zien zijn. En ja, dat is zo. Schrijven is tof als het klaar is. Dus ja. Of als je zo'n scène hebt en ze marcheert en je vindt het zelf geestig en denkt van oké, dit gaat verfilmd worden, dit komt er zeker in. Maar dat gebeurt maar een paar keer per week, zo'n euforie momentje. En de rest is, ja, dat is toch labeur. Ik ben nooit zelf ook nog een keer molopdrachten verzonnen.
Ja, dat is waar.
Dat is nog tof. De fase dat alles kan, is tof. Maar het moment dat het samenkomt en dat je moet beginnen effectief nadenken hoe dat in elkaar steekt, dat vind ik minstens.
Dat was een heel toffe meeting. Dat was bij Jonas thuis, denk ik, in de hof. En dan 100.000
mogen
ideeën
we name
op papier.
Droppen? Jonas Geinaert?
Drop maar.
Laat het een
naam. We kennen die persoonlijk, hoor. Ja.
En er zijn wel een aantal dingen uitgekomen. Maar inderdaad, dat zijn dan de ruwe ideeën. Die zijn heel tof. En dan moet je het doen passen in het format. En dat is gewoon werken. Hè.
Dat is die puzzel. En dat is tof als die puzzel in elkaar ligt. Maar
ja, dat is waar.
Jelle, jij en Jonas en Koen hebben ook nog mee molopdrachten.
We hebben één lange brainstorm gehad in de zon. Mogelijk ook met drank, al wil ik daar nu niet 100% zeker van zijn.
Voor dit seizoen?
Nee, het is al lang geleden. Het was voor het seizoen in Zuid-Afrika, denk ik. Of Mexico.
Dan heb je de Shosholoza bedacht.
Ik weet niet meer wat wij bedacht hebben. Ik heb geen idee. Dat zat zijn, denk ik. Dat ze mochten zat zijn. En
in
dat
het museum.
Dat kwam letterlijk uit de kokers van neveneffecten. Van, ze gaan cocktails drinken. Ik zeg, mannen, maak het niet te laat. Want morgen een nieuwe opdracht. Ja. En om 11:50 sta ik daar om ze mee te pakken naar een kunsthistorisch museum. Ja. Waar ze dan 3 artefacten moesten stelen. Wat een hele gestoorde nacht is geworden in opname. Maar wel een hele leuke opdracht. Dus dat basisidee komt, wie ere toekomt, van de neveneffecten.
Wow. Dat is de enige reden dat ik hier ben voor dat idee. Op te eisen.
Voor dat soort momenten spaar ik dit soort jingles. Ik gebruik ze echt niet vaak.
Ja, maar dus gebruik spaar ze, maar dit is echt het moment.
Maar in welke fase van het schrijven zit je dan nu?
Wel, ik zei het er net tegen Giel, het is zo, alle afleveringen zijn af en nu is het terug naar af. Dus dat wil zeggen dat mensen die dan lezen die aflevering en zeggen van ja, er is 40% bruikbaar van, de rest is kaka. Daar komt het min of meer diplomatisch verwoord op neer.
En wie leest dat dan?
Producenten, scenario-deskundigen op Woestijnvis. Name-dropping, Michiel Vlieger.
Dat is het niet diplomatisch, dat zeggen ze letterlijk.
Het is op zijn Woestijnvis, hè. Het is op zijn Woestijnvis, dus je zit daar 4 uur lang. En wat ik probeer als ik iemand zijn scenario of zijn werk lees, dat ik altijd een paar dingetjes zeg, captatio benevolentia, van dat vind ik er leuk aan, dit is goed talent, bla bla bla.
Maar,
en dan 4 uur. Ja. Zij doen die eerste 10 seconden daaraf en is het 4 uur kastijden dat ze de spitser de lopen.
Ik weet dat ik de A-lister ben en hij de insider, ik weet niet wat captatio benevolentia betekent.
Het vangen letterlijk van de welwillendheid.
Okay.
Zo op het vriendelijk reden, die vriendelijk zijn naar je toehoorders. Ja.
Zie je dit? Jelle de Beulen, hè?
Ja, niet alleen knap, maar ook in
Ik ga voor de Jan Woutersprijs volgend jaar voor.
Van het Waasland.
Ja.
Vorige week zat hier media-insider Elisabeth Lucie Baten.
Ja.
Zij is ook een scriptschrijver voor jullie.
Ja, dus ik met Floris Schillebeeks hebben de structuur uitgezet en dan hebben we per aflevering aan dialogisten de afleveringen doorgegeven.
Zij is een dialogiste?
De dialogist, ja.
Is dat echt? Ah, dat is de term.
Dat is een term, ja.
Zij schrijft dan...
Misschien heb ik die nu verzonnen, maar het is vanaf nu dan een term.
Oké, en zij schrijft dan... hallo, goeiemorgen.
Ja, dus je weet, in die scène, Paul, bijvoorbeeld ruzie met Innocent over dit. We denken, misschien dat is een eventuele mopje dat daarin kan. En dan moeten die...
Moeten zij het laten werken?
Ja, ik wel.
En wie schrijft er nog? Schrijft Erik Vrij ook nog mee?
Die is er sinds kort bijgekomen om de rewrites te doen.
Ja.
No.
De herschrijvingen.
Ik was nog over dialogisten.
Re-incritatio.
Komen er nieuwe personages in?
Ja, er komen nieuwe personages. En,
kun je daar al een tipje?
Nee, omdat voor hetzelfde gaat, verandert dat alsnog. Dat kan soms nog op het einde zo
radicaal. Je weet dan nog, het is voor volgend jaar.
Ja, het is een Marsmannetje dat alleen Luc kan zien. Dag Flurkie, hier op mijn schouder.
Het is meneer de alien.
Ja, eigenlijk wel. Cool. Dubbel rol van mezelf.
Gilles, als je het niet heel vervelend vindt, zou ik toch nog een keer over de mol willen hebben.
Oké.
Okay. Matteo Simoni was mee.
Ja.
Die deed alsof hij Steve was.
Ja.
Maar, dat kunnen we hier nu wel vertellen, deze podcast heet Achter de Schermen, dat hij had eigenlijk nog een geheime naam.
Nee, hij niet, wij. Wij hebben heel veel codenamen gehad, want zodra duidelijk was dat er, denk ik in eerste instantie, dat we iemand bekend gingen meenemen, ja, en het was nog niet zeker dat Matteo was, dan hadden we geen naam, maar zodra hij het werd, is het in eerste instantie, denk ik, bij ons op de redactie Davy geworden. Geen idee waarom. En dan is het naar de zender, als we het zijn gaan uitleggen, voor de geheimhouding, dan was het Pascal.
Ja.
En dan is hij afgekomen met de naam Steve.
Want inderdaad, we zitten een beetje mee in het complot, aangezien dat wij de wekelijkse muzikale ode aan de afvaller maken, en dus ook aan Matteo Simoni. Maar we hebben dus de opdracht gekregen om steeds te hebben over Pascal.
Ja, maar in alle mails en alle vergaderingen, communicatie rond Pascal, dat soort dingen. Dus mocht iemand dat te zien krijgen, dat je dan toch niet weet dat Matteo Simoni de tiende kandidaat was.
Hadden jullie dan geschrikt dat Danny Heilen, dat iedereen dacht dat Danny Heilen ging meegaan?
Aan het hopen was ook. Wat een teleurstelling. Ja. Gilles, mag ik ook iets achter de schermen vragen?
Hé, hey, zeker.
Je hoeft niet te antwoorden, maar het was het concept van we gaan sowieso een BV meepakken of Matteo was ermee afgekomen?
Ah, nee, helemaal niet. We wouden iemand bekend meenemen, maar wel in een rol echt als kandidaat. Dus als we Jelle de Beulen zouden meenemen, was dat niet tv-maker en winnaar van diverse mediaprijzen, maar toffe gast uit, ik weet niet waar je woont.
Gent, ja.
Gent.
Alweer een geheim.
Van een veertiger. Ja. Nee, het was, wij wilden dat en dan hebben we een aantal BV's gecontacteerd van wie wij gehoord hadden dat ze de mol tof vonden.
Ja.
En die zijn op diverse gesprekken en tests afgekomen. En dan bleek dat Matteo heel goed zou passen in die groep. Dat we, bijvoorbeeld, we hadden geen Limburger, want Matteo was een Limburger, dat soort dingen.
Ah.
We hebben op geen enkel moment de BV meer kansen gegeven dan een gewone kandidaat. Want dat klopt dan wel, vind ik. Als je iemand meepakt voor de mol, ja, dan moeten al die tests doen en moeten hopen dat wij je selecteren.
Ja.
En Matteo was gewoon heel snel onze eerste keuze.
Maar jullie hebben wel andere BV's gecontacteerd.
Hoeveel grote spelers zijn er nog gevraagd?
Zijn het grote spelers?
Pascal
of is het zo?
Ja.
Danny Heilen. Luus van den Heuvel.
Welke categorie moeten we zoeken?
Van alles. Dat kan echt van alles zijn. Het is niet dat we keken naar hele grote namen. Nee, eerder naar profielen die wij tof vinden. En ook gewoon van mensen van wie we weten dat ze naar de mol kijken en tof vonden. Jelle de Beulen heeft ons dat nooit laten weten, dus ja, die konden we niet contacteren, helaas. Hij vindt dat ook niet erg.
Ik weet het niet.
Het zijn er een paar.
Dat lijkt me nog een van de weinige BV-programma's dat leuk zijn om te doen. Of programma's om te spelen.
Ja, omdat we jou echt als Jelle meenemen.
De echte Jelle.
The man behind the myth.
Ja, ik heb de echte Jelle te leren kennen.
Ik zei, maar had Matteo nu gewonnen, dan kreeg hij de 25.000 euro.
Ja.
Ja, maar dan zouden we een soort goed doel of zo...
Ik vind dat zo flauwekul, hè.
Dat zouden we dan hebben opgelost.
Ja, waarschijnlijk.
Ik denk ook,
ja.
Inderdaad, ja, dan wint hij dat en dan mag je dat houden, hè. Want je cast in als kandidaat, dus als die dat dan wint, ja goed. Dan...
Mensen zouden dat wel niet sympathiek vinden.
Die ging dan Siegfried Bracke geven.
Ja. Wat is de valkuil bij BV-deelnames? Want jullie zeggen toch altijd eigenlijk van we willen geen BV-show van maken zoals in Nederland.
Maar dat is nog altijd 100% onze overtuiging. Dat is niet iets waar ik zelf naar zou willen kijken. Dat is niet iets waar ik zou willen maken. Als je 10 mensen meeneemt met camera-ervaring, een keer dat de camera van de schouder van de cameraman gaat, switchen die ook. Of denk ik...
Dat gaat niet anders.
Terwijl een slager, een postbode, een metaalbewerker, die is daar niet mee bezig.
Ja.
En dat vind ik veel waardevoller. Plus, er zijn echt al genoeg programma's voor BV's. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is het gevaar dat mensen nu denken dat we dat gaan doen. Quotnon, dat kan ik
wil
wel
je dat
echt...
bij deze...
Quotnon is Latijn voor...
Ja, benevolentiae...
Wil je dat bij deze echt...
Ja, dat bevestig ik met klem. Dat is absoluut niet de intentie. Nee.
Steve was vermomd,
ja.
Maar niet zo heel goed.
Dat was 100% Steve zijn keuze. Ik heb hem die opdracht gegeven dat je zag in de proloog in de Twin Peaks ruimte.
Ja.
En moest daar dan mee lachen en dan is hem daarover beginnen nadenken. En wij hebben daar eigenlijk... niet te veel in begeleid.
Het is niet dat je de schminkster van... de make-up artist van Nonkels...
Dat hebben we wel gezegd. Het is niet de bedoeling dat het dat wordt. Mm-hmm, want dan is het gewoon een kolder show. En dat zou niet supergoed passen in de mol. Je moet daar een beetje mee opletten. Maar hoe hij het heeft gedaan, met een watje in zijn onderlip... En
Marlon
dan,
Brando in The Godfather.
Ja, letterlijk. Een lelijke bril en dan een mutsje en een wat zullige uitstraling. Dat was echt zijn keuze. En ik stond aan het einde van die eerste opdracht. Ik had hem nog niet gezien, Matteo. Maar dan zag ik hem aankomen. En stond ik even met een lach in houden. Dan zo die Sil met zijn blauwe jasje. Maar toen was hem nog in zijn rol. Ja, en dan 10 minuten later was het gedaan.
Nu, elk jaar komt er ook wel wat kritiek op de kandidaten. Zeker online.
Ja.
Dat is dit jaar waarschijnlijk niet anders.
Ja, klopt.
Wat doet dat precies met je? Of ben je daar veel mee bezig?
Ik word er een beetje kwaad van.
Ja?
Dat er mensen lachen met de kandidaat als er iets grappig op tv gebeurt. Of dat er kritiek is op bepaalde spelkeuzes. Of zelfs op het karakter van iemand. Ja, tuurlijk. Dat vind ik echt geen probleem. Maar je ziet echt mensen met een missie die alleen maar tweetjes of Instagrams of whatever posten om iemand kapot te maken. Of die echt met kots-emojis en dan moet je eens goed over nadenken. Waarom doe je dat? Dat is om je eigen interessant te maken, maar het is wel ten koste van iemand die dat te lezen krijgt. En ik word daar een beetje kwaad van, want dat zijn uiteindelijk ook gewoon maar mensen die meedoen aan een tv-spel. Meer is er echt niet aan de hand, maar het gif dat uit sommige mensen, om welke reden dan ook, hè, online wordt verspreid, ik vind dat zielig. Ik vind dat echt zielig.
En ga je dat dan zelf wel allemaal zoeken?
Ik bekijk wat er gezegd over het programma, dus ik zie dat wel passeren. Dan zie je ook over je eigen dingen passeren, maar goed, whatever. Mij deert het echt niet.
Ja.
Maar iemand van, weet ik het, 27, die dat soort dingen leest, ja, dat komt binnen, hoor. Dat zien we elk jaar opnieuw. Want mispakt u niet, hè. Dat is veel, hè. De Mol. Iedereen ziet het, iedereen heeft er een mening over. Dat is echt wel een groot forum. En als mensen daar smerige dingen op schrijven, ja, dat wordt gelezen. Dus aan al die mensen, jullie zijn echt zielig, sorry. En B, stop ermee.
Ideaal om naar een jingle te gaan, vond ik. De jingle
zeer
heet
kort.
Zeer kort.
Ja, goeie
ik
naam.
Heb ook een korte. Die is dan iets langer.
Hè? Middellang, eigenlijk. Ja. Ja.
Ik heb ook nog een midlange.
Maar die duurt 3 kwartier.
Ja, we hebben hier ook een supermooi effectenpaneel. Hè?
Ja, maar ik heb al heel de tijd een eigen om eraan te komen, maar ik had laten.
Ja, nee, dat is af te raden.
Ja, oké.
Het is wel tijd...
Wegsfeer.
Het is wel tijd voor het mediageheim. In deze podcast hebben we een soort van missiestatement eigenlijk gemaakt vorige week.
Ja, dus eigenlijk de glasnost van de Vlaamse media. We willen meer transparantie. Meer transparantie over hoe worden dingen gemaakt. Wat zit er achter de façade van de glitter en de glamour?
Ja.
Vorige week is er hier nog verteld dat blijkbaar Ben Krabbe een privétrap heeft naar een privé-wc. Ja,
dat nieuws haalde meteen de nationale kranten.
Ja, dat
stond direct
op HLN.
Dat
oei,
ja. Is dat echt?
Dat frontpage nieuws. Ja.
Frontpage nieuws.
Maar is het waar? Ja. Dat is een roddel.
Nee, ja, het is voorlopig nog wel niet bevestigd door Ben Krabbe zelf. Ja. Hè?
Maar die mag iedereen gebruiken, hoor. Ik ken die trap.
Zet jij al zo naar een privé-wc geweest?
Dat is gewoon naar boven in de greenroom en dat is daar een wc, maar iedereen gebruikt.
Ja, maar dat is dankzij Ben Krabbe dat hij er is. Hè?
Ah, die is speciaal voor hem geïnstalleerd.
Ja. Maar het verhaal kan dus genuanceerd worden in die zin dat iemand als Jelle de Beule die trap ook
mag
gebruiken.
Ik ben natuurlijk ook niet de eerste, de beste. Maar ik denk dat doorsnee stervelingen dat ook mogen gebruiken. Ah. Ja, ik denk dat wel.
Maar goed, nieuwe week, nieuw geheim.
Het is een publiek geheim ook, maar wat ze mij altijd vragen, zo de slimste mensen, is altijd als je in die jury zit, is dat voorbereid?
Ja.
En dat is ja of nee, je kiest dat zelf. En dat is het hele ding. Al die moppen daar in De Slimste Mens, dat is ook al 100 keer verteld, maar mensen denken ofwel van, amai, dat je dat zo goed kunt, allemaal ter plekke die moppen verzinnen, of ja, dat is van begin tot eind uitgeschreven en al die kandidaten zijn gebriefd en die weten van alles. Dus dat is formeel net zozeer als dat jij de mol niet kunt sturen, of niet, als het al zou kunnen, doe je het niet. Dat is hetzelfde met De Slimste Mens ook. En bij de jury is simpel, ze schrijven voor u een aantal moppen, en je kiest daarvan welke dat je daarvan gebruikt. Sommige zijn flauw en gebruikt er niet. Sommige zijn heel geestig en gebruikt je. En ik persoonlijk, en er zijn nog veel andere juryleden, proberen die moppen achter de hand te houden. Als een soort van valscherm tijdens de opnames. En in het beste geval begint het improviseren en de interactie met die kandidaat.
Maar er ontstaat ook veel.
Er ontstaat heel opname, veel. Ja. En je weet ook niet wat er gaat ontstaan. Want soms staat er in die script zo running jokes, zo moppen die terugkomen.
Ja.
Dat is zo, omdat dat altijd vaak geestig is, maar je kunt dat niet forceren. En je merkt eigenlijk, als je naar zo'n aflevering kijkt, als je een beetje oplet, weet je eigenlijk welke mop dat er gescript is. Of kunt je vermoeden welke er gescript is. En je kunt weten welke er zeker niet gescript zijn. Namelijk diegene die spontaan reageren op die kandidaten.
Ja. Ja.
Want die hebben geen een tekst.
Ja. Nee, nee.
En laat me zeggen, denk als ik een opname doe, dat ik 20% voorbereid gebruik en de rest is improvisatie op het moment zelf. Nee. Dat hangt er een beetje vanaf.
Ja,
sommige mensen doen volledig script, andere mensen zeggen gewoon, ik moet niks hebben, ik ga er gewoon... Ik denk dat een Mark Marie daar gewoon naartoe gaat en zegt, nou, funk die tekst, ik ga gewoon... dan begint hij te improviseren, dus dat voorbereid, dat valt eigenlijk wel mee.
Heb je soms al moppen moeten uit het script zeggen die je dacht van...
Ik denk soms van moppen, dat is super flauw, ik ga dat niet doen, maar ik ga die dan achter de hand en dan denk ik van, ik heb al een tijdje niet gezegd en ik kan niks spontaan verzinnen en dan doe je die en dan zo, En dan denk je, oh, fuck you.
Ah, ja, eerder,
maar
ja.
Soms, allee, die opnames, die eerste ronde op tv duurt, die, wat is dat, 20 minuten of zo?
Ja, iets langer, denk ik. Maar dat is...
In het echt is dat een uur tot soms meer. Dat is een bonte avond. Hè. En op het einde zitten daar, zelf dood.
Maar ik vind dat heel straf, want je ziet, ik heb daar als kandidaat al een paar keer gezeten, dus de jury... die proberen heel veel, maar dat veronderstelt ook wel wat moed, want er zijn dingen die niet werken en dat heeft niks te maken met de persoon die ze brengt vaak, maar gewoon omdat de sfeer daar niet zit of dat het publiek daar niet op reageert. Dus die proberen heel veel. Ja. Als dat niet marcheert, dan wordt dat eruit gehaald, hè, want de opname is veel langer. Maar je moet toch kloten aan je lijf hebben om heel veel te blijven proberen als je eerste twee mop niet marcheert.
Dat is gelijk vrouwen versieren, hè. Dus durven op je bek gaan. Hè.
Ja, maar als de eerste twee al niet lukken...
Ja, de derde dan. Hè. Dat zijn de echte vrouwen. Die, de
maar
echte
dat is eigenlijk hetgeen dat je leert door dat vaak te doen, is dat naartoe gaan en hem opzeggen.
Ja, krekelgeluiden.
Echt van de dingen. Maar dan, ik ben dan, mijn filosofie is dan, ik heb gewoon een mededeling gedaan. Ik heb iets gezegd dat niet grappig bedoeld was en daarom lachen ze niet. En dat is zo, op een of andere manier werkt dat wel. Maar dat is de eerste keer dat je zoiets moet doen, dat is sterven, man.
Zondag is de duurste reeks ooit uit Vlaamse contreinen begonnen. Arcadia. Naar gekeken?
Ik heb niet kunnen kijken.
Nee, ik
niet
zat hier met jullie, dus nee.
Jeff, wij hebben wel gekeken, hè?
Ik heb gisteren gekeken. Ik heb eerst naar Weerman Frank gekeken. Ja. Het afscheidsprogramma van Frank de Bozere.
Het op één na duurste programma uit de Vlaamse contreinen.
Het grappige is dus dat Dank Weerman Frank in Humo 3,5, recensie 3,5 sterren krijgt en Arcadia 2.
Oeh, ja.
Oei, wat vond jij ervan?
Van Dank Weerman Frank. Ja, ik vond het opvallend verhaal was dat dus blijkbaar de vrouw van Frank de Bozere was ook ooit weervrouw. Die zijn samen begonnen op tv als man en weervrouw. Maar zij is er dan direct uitgestapt. Ja, ze leken op... Het waren ook precies twee dezelfde, maar één iemand met snor en zonder snor. Dus dat ook alle twee zo krulletjes. Ja. Maar Arcadia, wat ik ervan vond...
Spannend.
Spannend, ja. Ja.
Ik vind het wel grappig dat, dat zo in de markt gezet is, of in de ter pers is gaan, de duurste reeks ooit.
Maar dat heeft met decor en zo te maken, toch?
Ja.
En wat zag er mooi uit?
Er was één decorstuk dat ik echt zag, wel dat het denk ik van piepschuim was. Zo de ingang van zo in een of ander centrum, maar ja.
Want het is dus een soort van post-apocalyptische reeks die zich afspeelt in een soort van... Hunger Games-achtig scenario.
Ja,
dat
is wel Black Mirror-achtig.
Waarbij mensen een score hebben. En
ze leven eigenlijk onder een soort dictatuur, waarbij ze een score krijgen, berekend op basis van IQ, opleiding, loon, gezondheid, gewicht, fitheid, bijdrage aan de samenleving en gehoorzaamheid aan de wetten van Arcadia.
Oh.
En ze moeten eigenlijk een 8 hebben en ze worden altijd gescand met een chip. En als ze boven de 8 zitten, moeten ze hun geen zorgen maken, maar vanaf dat ze... Dat de scoren naar beneden gaan als ze bijvoorbeeld frietjes hebben gegeten of iets ongezond. Ja. Dan kunnen ze worden verbannen uit het rijk van Arcadia. Ja. En buiten het rijk sterf je vrijwel meteen normaal gezien.
Zo lijkt het althans, na aflevering 1.
Ah ja, maar ja, het zal van alles gebeuren, hè.
Jean Bervoets wordt dan verbannen.
Ja, dat kunnen we al zeggen. Ja. Ah ja, dat is de premisse.
Maar het gekke is wel dat het inderdaad gezet is als de duurste reeks ooit. En niet als de beste reeks.
Of het verhaal van Vlaanderen was toch de duurste reeks ooit?
Ja.
En in de week erachter, baf, weer een paar miljoen.
Ja, maar
het
gaat net eens tegen de lijn, want deze kost 1 miljoen per aflevering.
Wat kunnen daar allemaal
voor?
Dat kunnen wel een paar mollen verdraaien.
Mollen zal wel meer dan 1 miljoen zijn. Ik denk dat 2 of 2,5 miljoen budget is van een reeks van een seizoen van de mol.
Ah, ja.
Dus dit is 2,5 aflevering van Arcadia.
We kijken uit naar het vervolg.
Het staat er al volledig op.
Wat is daar de strategie achter?
De geld langs de deuren en ramen naar buiten gooien is dat.
Nieuwe pushmelding. Jelle de Beulen haalt uit.
Laakt het volledige VRT-beleid.
Was de iets langere.
Vind hem wel goed.
Ja, is goed.
Dank je.
Sfeervol.
Dank je. Het is tijd voor het showbiznieuws.
Hola.
Ik begin met mooi nieuws dat ik las in Primo. Jacques Lafont treedt na 3 decennia weer op met Jan van Dijken. Ik hoor je vragen, wie is Jan van Dijken? Ze maakte daarmee in de jaren 70 furoren in variété-tempel Ancien Belgique in Antwerpen. En groot nieuws, ze spelen binnenkort opnieuw samen tijdens een dinershow in De Kaasboerin, in Mol. Dat lichten ze toe in een uniek dubbelgesprek in Primo. Ze verklappen ook hun eigenzinnige manier om te ontstressen. De vraag luidt, wat doe je de uren en minuten voor het doek opengaat? Waarop Jan zegt, ik arriveer 1,5 uur op voorhand. Dan vraag ik aan Jackie of ze file heeft gehad. Vervolgens praten we nog even bijpraten over het weer en welke leeftijdsgenoten er gestorven zijn.
Dat soort, anderhalf uur mee bezig, hè.
Dat soort smalltalk is de ideale bliksemafleider voor stress.
Maar ik vind ook een soort passieve agressie zit daar van Jan van Dijk onder van. Past file, Jackie? Ja. Het is zo laat. Ik ben hier al een anderhalf uur. Wie is er ondertussen gestorven?
Karen Damen heeft een nieuwe manager. En ze geeft daar een interview van 3 pagina's over in Dag Allemaal. Ik had William al lang niet meer gezien, sinds zijn trouw met Ellen, 12 jaar geleden. Maar ik kwam hen laatst tegen en de klik was er nog. William lacht met mijn mopkes. Dat vind ik plezant. En ze vertelt ook hoe ver ze al staat met haar nieuwe One Woman Show die ze heeft aangekondigd. De affiche is af. Dat is het toch een fake.
Dat is de naam van de show?
De One Woman Show.
Ze heeft een One Woman Show.
Is dat een comedy show?
Een variété theater eigenlijk, een beetje. Ze gaat liedjes zingen en improviseren.
Oh, mooi, mooi.
Al 2 maal de Arenberg uitverkocht.
Ja, ja, maar even op. Karen is zeer geestig, hè.
Ja?
Ik heb daarmee samengewerkt, hè.
Ah, ja?
Die is heel grappig.
Je vindt haar mopjes ook plezant.
Ja. Meestal is er dan niet veel tijd voor, want Karen komt al eens scheren te laat.
Ja.
Zeg dan Van Dijk, hè.
Ja, ja, Van Dijk zou er niet kunnen samenwerken. Dus in de kaasboerin gaan we haar niet meteen zien, denk ik, in Mol. Maar ik ben wel heel benieuwd, want ja, die is wel heel grappig.
Heb jij je kaartjes al?
Nee. Ik wist niet dat ze al te koop waren.
Ja, al 2 maal uitverkocht, maar dus hebben ze nu een derde geopend.
Ja, ik ben de A-lister, dus ik kan ook gewoon bellen naar management en zeggen...
Naar die William.
William.
Ja.
Is dat Niels William? Of is William zijn voornaam?
William? Ja, nee, het is Niels William, denk ik.
Ah, ja.
Heeft hij ook nog gecontacteerd? Hij lacht ook vaak met mopjes.
Ook als enige.
Hij is de ex-manager van en bedenker van K3.
Dan is dat Niels William. Voilà.
Wart Kermans treedt eindelijk uit de schaduw van zijn lief Danira. Dat las ik in TV-familie.
Wartijd.
Vanaf 17 maart is hij te zien in de film Noise op Netflix. En de acteur vertolkt zelfs de hoofdrol en stapt zo nog meer uit de schaduw van zijn bekende lief.
Maar wat is dat voor iets denigrerend?
Dit zou wel eens zijn grote doorbraak kunnen worden. Regisseursduo Adil en Bilal lieten zich al lovend uit over Wart toen hij in hun reeks Grond te zien was. Hoe hij een heel zwaar thema, namelijk... begrafeniscultuur bij moslims, naar een breed publiek kan brengen, dat is straf. Dat is vele fictiemakers
nu,
niet...
Nu, ze leren dat wel op Herman Teirling, hè? Begrafeniscultuur bij moslims naar een groep publiek.
Dat is een vak.
Dat is 2 uur per week.
Dat is een vak.
Dus zo bewonderenswaardig is dat. Al die acteurs hebben dat geleerd, hoor.
Nu goed.
Het is misschien het is iets voor Jacques Lafont.
Er staat hier toch...
Begrafeniscultuur naar breed publiek brengen.
Met al die overleden mensen, als ik ken.
Het is vele fictiemakers niet ontgaan. Sindsdien wordt Wart bestookt met telefoontjes. En nu staat hij dus al helemaal voor zijn grote doorbraak. Zijn vriendin, die gezien wordt als een van de leading ladies van de openbare omroep, mocht dat in haar carrière natuurlijk al eerder meemaken. Ja, Wart en Danira zijn een powerkoppel.
Kijk, als de vakpers het voorspelt, dan ziet zijn toekomst er rooskleurig uit.
Volgens mij gaat het voor hem nu echt gebeuren. Elke week geven we hier ook een heel uniek item weg. Een uniek tv-item, een legendarisch item met een verhaal. Dat is belangrijk. En deze week heeft de A-lister, want dat is een beetje de taak van de A-lister van de week, ook weer zo'n item mee. Niet waar?
Ja, dat klopt. En ik heb lang moeten zoeken. Ik weet ook niet waar het...
Ik denk ergens achter jou eigenlijk.
Rechts achter jou.
Ja.
Ik heb lang moeten zoeken, want ik dacht van ik ga iets meenemen van bij de mol, maar wij smijten heel veel weg. Want alle decor dat we gebruiken, ja, meestal gaat dat direct naar het containerpark, want dan moeten we dat niet meesleuren in ons reizend circus. Dus er is niet zo gek
van. Die mannen van het containerpark, die moeten echt een plezante teambuilding kunnen doen. Het
containerpark in Lanzarote, je moet er eens naartoe.
Weer al bungee jumpers, wat is dat hier altijd?
Oh, weer al zat drinken naar een museum vannacht.
Dus wat heb ik meegenomen?
Ja.
Het befaamde mooie varkentje. Nu, onze producer en decorvrouw Judith is daar wel een beetje het hart van in, want ze ziet dit varkentje graag. Dit hing dus...
Wacht even voor de mensen die enkel luisteren. Het is geen echt varkentje.
Nee, het is het spaarvarkentje dat aan de slackline hing boven, boven de canyon. The end of the world.
The edge of the world.
Zit daar een muntje? Ja,
er zit zelfs, denk ik, een muntje.
Ja, ja, dus de kandidaten...
€200. Voor het eerst dat het echt iets waard is wat we weggeven.
Is dat een wisselbaar?
€200.
Ja. Dat is zeker niet wisselbaar. Ik denk dat je in totaal hiervoor toch zeker ergens een euro kunt krijgen.
Ah, ja.
Maar het is wel het origineel. Dus dit is meegeweest naar Arizona en is in één stuk teruggekomen en is gemaakt door onze lieflijke mensen van Decor. En we gaan het weggeven.
Wauw.
Ik weet niet hoe, maar we gaan het weggeven.
Hoe gaan we dat doen?
Ja, we vorige week hebben we gezegd comment op onze eerste foto, maar ik denk dat er twee comments zijn
binnengelopen. We hebben nog te weinig Instagram-volgers, ja. Dus we mogen onszelf niet meer zo te kijken zetten.
We hebben onszelf een beetje belachelijk gemaakt. Ja. Wel bedankt aan de twee mensen die wel iets hebben ingestuurd.
Een van de twee heeft nu...
Ja, we moeten eigenlijk de winnaar daarvan... Ja. We zullen dat laten weten.
Nummer online. Twee. Nummer
Jan van Dijk.
Tweede.
Jan van Dijk wint.
Amai, dat heeft lang geduurd tegen dat die prijs hier was.
Wat gaan we oproepen dat de mensen massaal moeten doen?
Onze berichtjes sturen
onze
op Instagram.
Sturen, ja.
Onze berichtjes sturen met wat feedback over de podcast.
Ja, inderdaad.
Wat kunnen we beter doen?
Wat vinden jullie van de
gasten? Dat was wel al leuk.
Ja. Moet ik hierop schrijven? Krampachtige poging om meer Instagram-volgers te krijgen, want daar gaat de wedstrijd over.
Maar wij zijn daar eerlijk over. Dit is echt gewoon puur om onze Instagram... achter de schermen punt podcast te promoten.
Ja, dat is een zeer marketable naam.
Ja,
daar
ging daar al niet aan, misschien.
Denk het wel.
Punt podcast.
Achter de schermen was al... iemand heeft dat al.
Dat bestond al.
Maar dan moet hij toch intimideren en kapot maken en advocaten op afsturen.
Maar die heeft ook maar drie volgers.
Ja, ik heb een verzoek ingediend, maar aanvaardt het niet. Dus het is echt een dood account.
Ah, nee. Wow. Dus
Jacques Lafont zal er veel te over te vertellen hebben.
Kijk, ik vind elke nieuwe volger tussen vanmorgen woensdagochtend 7 uur tot, laat ons zeggen, zeg maar... dit weekend ergens, maakt kans op het varkentje.
Heel sterk. Ah, ja. Ja.
Voilà.
Ja,
dat is goed.
Dat is marketing. Dat is marketing,
zonder tijdslimiet eraan hangen. Ja. Dat vind ik wel goed.
Nou ja, tuurlijk. Zodat jullie volgersaantallen de hoogte inschieten en de influencervoorstellen kunnen binnenstromen.
Nee, het is niet daarom dat we het doen, hè, Gilles. Het is echt puur om te kunnen communiceren over de podcast.
Ja, absoluut. We hebben ook... enkele vragen binnengekregen van volgers voor onze gasten.
Die twee volgers.
Ja. Die hebben al een drukke week.
We hebben een oproep gelanceerd.
We hebben een oproep gelanceerd.
De twee volgers hadden elk één vraag. Aan Gilles.
Zeker wel. Als je wil.
Is dat voorbereid, de slimste mens?
Ja, lanceer ze maar, Jeff.
Ja, uiteindelijk zijn de vragen van het echte volk toch wel interessanter dan onze vragen. Hè?
Ja, zeker.
Moet blijken, hoor.
Een vraag van de Matteo Simoni fan-account voor Jelle. Want die vraagt, hoe was het om te kussen met Matteo Simoni?
Ah ja, want
dat...
Dat
was zalig. Ja? Dat is zoals elke kus zijn. Hè. Dat is toch een beetje gênant. Hè. Je moet dat een paar keer opnieuw doen.
Hebben jullie dan eerst geoefend? Of was de eerste keer echt op beeld?
Nee, weet je, dat stond in het script. En dan was de repetitie, dat is gewoon op tekst. En dan doet hij die scène. En dat kwam er like, zo niet van. En dat was oké, kut, ander shot. En dachten van, ja, het zal niet nodig zijn dan zeker. Dus zo, ja, je mag een keer close-up of een keer ruim shot. Dus je denkt van, oké, hij zegt daar niks van dat dat niet gebeurd is. We hadden ook zo'n beetje verwacht dat hij dat... Jan Helen dat een beetje goede banen geleid. En dat gebeurde niet. Dus dacht oké, daar zijn we dan vanaf. En dan dacht ik van, ja, maar gasten, je moet muilen, hè. Op het einde van de tweede
in Callboys, dus even voor de duidelijkheid.
Het gaat dus over inderdaad een droomscène.
Ja. In Callboys.
Een droomsequentie waarin Jelle de Beulen met Steve, Pascal, of ook gekend als Matteo Simoni, staat te muilen. Maar het is wel zo ook een beetje, is dat dan afgesproken? Het was zo'n beetje een vuil muiltje.
Het was een vuile muil, dat heeft Matteo ervan van gemaakt.
Is dat dan zo, denkt hij dan, of communiceren jullie daarover?
Dat is eigenlijk... nu heb je zo intimiteitscoaches, hè. Ja. Dat was toen niet, maar nu heb je effectief mensen die op voorhand, kijk, dit staat er in het script, en die praat dan apart met je. Wat wilde jij doen? Hoe ver wilde jij gaan?
Ja.
Omdat je dan niet... Want uiteindelijk is dat een gênante situatie, hè. Want op het einde ook zo, dat was dan gedaan, en ik was het van, mag ik niet mijn mond afkussen? Dat is ook een beetje onbeleefd.
Ja,
dus dat is zo... Ja, je doet dat dan, en dat is, het is niet persoonlijk, joh. Nee. Dus dat blijft een beetje een gênante situatie.
Dat is wel echt raar, want ik heb ooit... Dus wij werkten vroeger op de promodienst. Ja. Beiden, maar wij maakten trailers. Dus ook voor een vijfprogramma, Koppels heette dat. En ik ging regieassistentie doen voor het draaien van die spot. En ik kwam toe op het werk om 7 uur 's morgens, maar de acteur die een kusscène moest doen met iemand op een kopieermachine, die had zich van dag vergist. En ik was de enige aanwezige andere man in het gebouw van VT4 toen in de tijd. Dat was een trailer voor 5TV. En toen moest ik... onder het oog van al mijn collega's kussen met die actrice op een kopieermachine. Maar dat is meestal met figuranten, die zijn dan super ambitieus. Dus die willen dat super,
in je broek.
Die willen dat super goed doen. Ja, maar die was mij al betasten
langs. Hoe ambitieus was ze precies?
Heel ambitieus. Oh. Maar ik vond dat was wel... Ik had me daar natuurlijk niet op voorbereid, maar ik vond dat wel heel speciaal om zo te moeten kussen. Onder het oog van de camera en van je collega's. En ik werd daar ook eigenlijk toch een klein beetje opgewonden van. En ik vond dat heel vervelend.
Omdat je gekust werd zonder weggeduwd te worden eigenlijk.
Dat was voor mij iets totaal nieuws.
In de werkomgeving.
Ja, anders gebeurt dat nooit. Op een kopieermachine.
Ja, dat pakt anders nooit.
Maar,
en,
ja. En ik dacht altijd dat zo kussen of van die scènes in een film, dat dat niks zou doen met een acteur, omdat je bent bezig met...
Super technisch op.
Maar, ja, maar vond dat...
Was het heel technisch?
Ik liet mij zo wat doen door die
maar
vrouw.
Misschien, ja, niet bij koppels of bij de jakken, maar ik denk, als je dat in Hollywood draait, dan staat er 85 man
ja,
elke
ja,
millimeter.
Ja, ik denk dat dat echt... Dat is like een dans, volgens mij, van op dat moment komt ja. aan die bel. Ja. En dat is niet zo van, we komen gaan grabbelen waar we goestingen hebben. Dat is niet zo.
Maar was het ook, moest het ook in een heel erg zo vuile close-up zijn bij jou, Jeff?
Nee, ik had geen close. Dat was normaal voorzien, maar toen ze wisten dat ik die rol ging spelen, hebben ze die close geschrapt.
Een beetje
soft focus erop.
Ja,
ik heb ook gemeld met Matteo aan de BW, maar wat uitgeknipt, want niet te veel vragen oproepen.
Ik heb hier nog een vraagje van Mark Klimop. Gilles, hoe vul je alle dode momenten tijdens de mol?
Ah.
Zijn die er?
Nee, die zijn er niet.
Die zijn er niet.
Het is heel simpel, je bent altijd bezig met... Ja? Als je niet bezig bent met het draaien van de opdracht die op dat moment aan de gang is, dan ben je ergens naartoe aan het rijden of ben je problemen aan het oplossen of brandjes aan het blussen voor de komende dagen. Want je wilt niet weten hoe vaak dat wij horen de locatie van morgen is weggevallen, de permit is ingetrokken of whatever, 100.000 redenen. Dus nee, die zijn er echt niet. Echt
nee, het is niet dat jij een goed boek mee hebt.
Ik heb altijd een Kindle mee en dan blijkt dat die gewoon braafjes leegloopt en dat ik daar geen seconde in heb gelezen op 3 weken.
Zijn er zoveel problemen?
Ja, want er vraagt hier ook iemand eigenlijk, wat is het gekste dat jullie hebben meegemaakt met de Amerikanen? Amerikanen, zijn die moeilijker om...
Nee, die zijn niet moeilijker, maar die staan wel op hun streepjes.
Star and Stripes.
Ja, mooi. Als het 9 uur 's avonds is en ze hebben 8 uur gewerkt, dan is het gedaan, bij wijze van spreken. Dus we hebben zo ooit, we interviewen de kandidaten heel vaak 's avonds van oké, wie verdenk je, wat vond je van vandaag? Ja. En dat hebben we in de douches moeten doen van een of ander gebouw, omdat de driver zei van nee, ik geef mijn kamer niet af, het is 9 uur, ik mag gaan slapen. En dan zat hem sigaretten te roken voor zijn kamer. Maar daar mochten wij dus niet in. Dus dat soort absurde dingen, terwijl...
Jullie filmen normaal in de interviews in de kamer van de bestuur, de wagenbestuurders.
Eender welke kamer die beschikbaar is. En op die specifieke locatie, dat gaat over de aflevering van volgende week trouwens, de laatste opdracht, dan zal je snappen, daar waren niet zoveel kamers. Dus die moesten we dan hebben, mocht niet. Dat soort dingen. En ook hoeveel vlees dat die eten. En dat die op 1 burrito krijgen. Dus dat is, het zijn gastronomen, maar ook evenwichtskunstenaars.
Ja.
Dat is waanzin. Dus de lunch, een burrito, dat alles sijpelt er al door. Hè. Dus je moet je handen 3 keer wassen voordat je aan dat broodje begint. En dan hang je vol olie. En dat is wel echt maf.
Ja. Is dat dan een vies gevoel als je terug was?
Nee, maar goed, na 2 dagen heb ik gezegd van het is gedaan, jongens. Kom. We gaan slaatjes zoeken. Doe het maar eens, hè. In een of andere negorij in de woestijn.
Het is een nieuwe opdracht voor de rol. Zoek een slaatje.
Er vallen vitaminen te winnen vandaag.
Ik moet wel denken aan Julie Vermeer hier vorige week ook in het nieuwsoverzicht stond. Hè? Omdat ze ook op de Belgische sets is het niet per se beter, omdat ze enkel maar suikerwafels kregen.
Ja, en toen heeft ze haar nek uitgestoken en achter gezonde voeding gevraagd. En dat werd haar niet in dank afgenomen.
Maar je lacht, hè, maar als je 3 weken aan een stuk vettig en braal moet eten, dat gaat niet, hè.
Maar dat is zo vaak in producties, er wordt altijd een beetje naar de ondergrens gezocht. En ik vind, dat voor mij een gelaten uren en al kan wel niet schelen, maar als het ergens koud is, ik kan geen warm eten, dan word ik kregelig. Ik ben niet bekend als diva bij mij weten, maar dat is het enige dat ik denk
van... Je wordt wel de Jeremy Clarkson van Vlaanderen genoemd.
Oké, ik ben bekend als diva en onder andere mijn razernij en mijn gebrul over koud zijn en geen warm eten zijn legendarisch.
Ja, dus je klopt die uren met keiveel plezier, omdat ook... oprecht plezant is.
Ja.
Maar dan inderdaad, als je dan geen eten hebt of iets heel kleins, en dat kan soms niet anders, want onze producers doen echt wel hun best, dan is dat wel, oh, fuck.
Mm.
Niet dat momentje dat je even op krachten kunt komen, maar goed, ja.
Ik heb hier nog een vraag van Hervé Dupré. Wat is het gekste dat je al aangeboden hebt gekregen omdat je een bekende Vlaming bent?
Ja, want we mogen het zeggen... Jullie zijn beide bekende Vlamingen.
En toch A-listers?
A-listers eigenlijk wel een beetje, als we echt eerlijk moeten zijn.
Toch echt bij de dragende figuren bij Playmedia ook?
Zeker.
Maar vertel eens, wat is zo het gekste dat jullie daardoor al hebben meegemaakt?
Ik trek dat niet aan. Ik heb 1 keer in een broodjeszaak, heeft mij iemand een gratis broodje aangeboden.
Wow.
En ik heb gezegd, ik ga dat niet doen. Ik ga hiervoor betalen. Ik vind dat super gênant. Dat is super lief dat je dit doet, maar ik ga dat betalen. Ik kan dat niet aan.
Was het een standaard?
Ga je dan aanstalt om te betalen? Nee, het is voor niks. Voor Jelle de Beulen.
Maar het was zoiets van, veel lachen mee op tv. Ja. Hey, pak maar mee. Ik zeg, ik ga het mee pakken, maar ik ga het ook betalen. En dat is,
was
ik kan
het
dat niet.
Een speciaal broodje?
Gewoon hetgeen dat ik bestel. Dat, hè?
Ja.
Ja. En wat bestelt zo'n Jelle de Beulen dan?
Ja, met kaviaar en zalm. En
weet je, toch vaak de gewone broodjes en dan zo de specials.
Wel een bruin broodje met wagyu, hè. Dat is standaard. Wagyu beef, dat is Japanse gemasseerde koeien. Ja, ja, jullie kennen dat niet, CD-listers of wat.
En Jelle?
Ik trek dat ook niet zo heel erg, want ik heb heel veel schroom om daarop in te gaan. En dat komt allemaal binnen in een mailbox van Instagram die ik nooit open doe.
Maar of in het echte leven. Mensen die jou benaderen.
Ik heb wel al eens ooit... het was flikkencontrole in Gent. En ik had helemaal niks gedronken. Dus ik was... Dan zijn ze blij dat flikkencontrole is. Ja. En ik doe mijn raamknopen en zeggen... Mohoza. Het was een West-Vlaming. Dus dat was wel in Gent. Ja. En ik mocht doorrijden. Want ja, voor jou... jou hou niet rondblazen. Hup. En verder rijden. Ik kon daar zo zat als 100.000 mannen rondgereden. Dat was geen probleem. Want ik was... Ik wou eigenlijk zeggen, allee, kom aan, ik wil blazen.
Ja.
Dus ik vond dat een beetje afrontelijk. Ook al bedoelde die mensen dat heel vriendelijk, maar ik mocht doorrijden, ja.
Ik heb onlangs ook nog op Instagram, hebben ze mij zo een microdosing-kuur aangeboden.
Ah, ja.
Dat
LSD?
Ik weet dat niet, dat is zo drugs.
En ja, er staan van veel dingen, hè.
Ja, en ik heb ook gezegd van, ik doe alleen maar een macrodosis en ik betaal zelf.
Nog een vraagje?
Oh, ja.
Doe maar.
Doe maar, jongen.
We zijn hier nu toch.
Het is een mopje, zeg ik, een vraagje van Jan Krediet. Is het prijzengeld van de mol meegestegen met de inflatie?
Jan Krediet, dat is een zeer boekhouder. Ja, ja.
Het is een boekhouder uit Jommeke.
Niemand weet waar dat hij woont, hè, want dat als je op café komt, hangt daar een affiche van. Jan Krediet woont hier niet, maar niemand weet waar hij dan wel woont.
Dan is het echt Aalst, dit, hoor.
Hij is alleen in Aalst. Nee,
ja, ik denk het. Snap. Er zijn al meerdere dingen die...
Ja, Jan Krediet woont hier niet. Hangt er het café al vaak. Ja, niet in elk café.
Ik heb het nog nooit gezien.
En dus dat wil zeggen dat je daar niet op de proef mocht drinken.
Ah, ja, ja. Ja. Ah, ja.
Ja, goed.
Nee. We zitten altijd met een totale prijzenpot van rond de 100.000. Dus dat is wel waarde. Tegenover 2016 is dat in waarde gezakt. We zullen het meenemen in onze onderhandelingen en brainstorms. Voilà. Jan Krediet.
Voilà, dat waren eigenlijk de vragen.
We zijn er door.
Van het volk. Mooi. Misschien ook nog wel eens bijzeggen dat jullie, als jullie ons volgen op Instagram, dan zelf ook vragen kunnen opsturen.
Achter de schermen, .podcast. Makkelijk te onthouden.
Ah, voilà.
Ja, dat betekent dat we gekomen zijn bij het Achter de Schermen eindlied. Vorige week was dat al, vond ik, een vrij succesvolle editie, maar ik verwacht deze week nog meer.
Is het echt? Het
was echt al liggend. Mensen spreken mij echt aan als ik van de fitness naar huis wandel. En zo echt, en ze stappen mij op drugs van hoe geniaal was dat eindlied weer. Ik word echt,
Iedereen is voorbereid, dus de tekstjes zijn geschreven.
Hopla, het zal wel zijn.
Kijk, ik kan dit totaal niet. En ik zie dat mijn laatste zin nog niet echt geschreven is. Maar ja, dat is goed, hè. Dat is oké.
Iedereen herinnert zich de volgorde. Ik ga beginnen. Jelle, jij bent tweede. Jeff, derde. En de afsluiting doen we natuurlijk met
ik
de
Ik wil gerust als tweede gaan, zodat Jelle nog tijd heeft om een zin te schrijven. Dat kan, hè. Dat is,
Nee, we gaan dat gewoon zo doen.
Oké. Okay. In dit geval is dit het eindlied van deze week.
Wauw.
Achter de schermen.
Ja, het was weer waar.
In de Vlaamse media.
De nieuwe reeks Arcadia is deze week gestart. De duurste Vlaamse reeks ooit, dat moet me van het hart. Want per week kost dat dus werkelijk 1 miljoen. Dat is bijna evenveel als Siegfried Bracke zijn pensioen.
Oh. Achter de schermen.
Ja, het was mij waar.
Media.
Frank de Bozere, die is nu echt wel met pensioen. Hey. Och arme, die mens, wat gaat die moeten doen? De VRT, die zet die mens koud weg aan de kant. En inderdaad, Sheila had beter gegaan, want ik heb geen laatste zin.
Achter de schermen.
Ja, het was weer wat.
In de Vlaamse media.
Topacteurs zie je tegenwoordig in een onverwachte rol. Kevin in Bestemming X en Matteo in De Mol. Maar wat is de volgende stunt in de Vlaamse media? Straks steken ze nog een topacteur in Arcadia.
Oh. Achter de schermen.
Ja, het was me wat.
In de Vlaamse media.
In De Mol, daar verscheen plots met muts en gekke tronie. Niet Steve, Devon of de Smos, maar Matteo Simoni.
Hoi.
Meteen verpestte ik de sfeer, Matteo, tik, tik, tik. Ook dit jaar tip ik weer. Als een slak met reumatiek.
Oh. Achter de schermen.
Ja, het was weer wat.
In de Vlaamse media.
vond het heel mooi eigenlijk.
Het ging nog redelijk vlot.
Ja, ik vond het... Ja. En je had een leuke cadans erin gestoken, vond ik.
Dat was toeval.
Er was hier een sollicitatie voor een Masked Singer.
Zeker.
Het is niet gezegd dat het er niet zit, hè?
Ja, ja. Voilà, dat weten we nog niet.
Minotaurus?
Wat mooi is dat.
Nee, ik zou gaan, zoals Erik van Looij, zo radijs, ik zou dan prei of zo. Of ramenasje. Dat zou ik misschien zien.
Ze hebben nu toch al gevraagd, of nee?
Dat hou ik voor mezelf, hè. Chef, ja. Die
dat mag je niet zeggen. Je mag dat gewoon niet zeggen. Ik mag daar niks over zeggen.
Niks over zeggen.
Behalve dat we deze outro nog steeds aan het volpraten zijn.
Ja, het was me wat.
In de Vlaamse media.
Vonden jullie het leuk?
Heel leuk, dank je wel.
Het was me wat.
Oké. Bedankt om hier te zijn. Dit was Achter de Schermen, een podcast van Play.
Media.
Play Media eigenlijk, mag ik zeggen.
Vanuit Play Zuid.
Vanuit Play Zuid wordt het
naast Play Café.
Naast het Play Café.
Ja.
We zijn er volgende week weer op woensdag met een nieuwe aflevering. Telkens 's ochtends vroeg komt dat online. Volg ons ook zeker op al onze kanalen. En vooral ook
we gaan voor 4 volgers nu.
Ja. En vooral ook op achterdeschermen.podcast op Instagram. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Dag.
Achter de schermen.
Dat is toch een oorworm, hè?
Ja, echt.